Goedemorgen gemeente, hartelijk welkom in deze dienst. In het bijzonder de luisteraars die op een later tijdstip via het internet met ons meeluisteren, ook een hartelijk welkom. Onze voorganger is de heer Weda van Transworld Radio. Onze organist is Bert Howard. Ik heb vanochtend geen mededelingen van huishoudelijke aard, dus wij kunnen beginnen met Evangelisch Liedboek, lied 413. Dank u wel.
Gemeente, laten we vervolgen met een intochtslied en als gezang 409. Die hebben we bij elkaar staan, dat we samen de lof van de Heer God mogen groot maken. En gezang 409, het eerste en vijfde vers.
Hij hoeft niet te verzagen.
Laten we deze dienst beginnen met een moment van stil gebed om te bidden voor onszelf of voor iemand anders en voor deze dienst. Wij belijden aan het begin van deze dienst dat onze hulp en verwachting is van de Heere Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. En trouw houdt tot in eeuwigheid. Die u, jou, ons groet, er is genade voor u. Van God de Vader, door zijn Zoon Jezus Christus. In de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gaat u zitten. Het is geweldig om ook vanmorgen te mogen weten dat we het woord van een genadige God mogen openslaan. En als we denken aan de dingen die de afgelopen week gepasseerd zijn of moesten passeren of op onze weg zijn gekomen, dan is dat niet altijd even gemakkelijk. En daarom is de genadeverkondiging, lees ik u een paar versen uit Psalm 116, waar David eigenlijk zingt over de uitredding van de Heere God. En hij begint waar wij ook mee begonnen, met een loflied tot eer van de Heere. Ik heb de Heer lief. Want hij hoort mijn stem, mijn smekingen, want hij heeft zijn oor tot mij geneigd en daarom zal ik mijn leven lang tot hem roepen. Banden van de dood hadden mij omvangen, angsten van het dodenrijk hadden mij aangegrepen. Ik ondervond benauwdheid en smart, maar ik riep de naam des Heeren aan. Ach Heere, red mijn leven. Genadig is de Heere en rechtvaardig. Onze God is een ontfermer. De Heere bewaart de eenvoudige. Ik was verzwakt, maar Hij heeft mij verlost. Keer weder, mijn ziel, tot uw rust, omdat de Heere u heeft wel gedaan. Want Gij hebt mijn leven van de dood gered en mijn ogen van tranen, mijn voet van aanstoot. Ja, daar mogen we een lied over zingen uit gezang 300. 28. Heer Jezus, om uw woord zijn wij hier bijeengekomen. Gezang 328, het eerste vers. Zou kunnen vragen, is dat eigenlijk wel nodig? Die genade van de Heere God waar we net van lazen en zongen. Dan laten we in de spiegel van de levende God kijken. Als hij zijn volk de leefregels geeft uit Exodus 20, maar ook uit Matteüs 22. En we lezen in Exodus: toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heer, uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis geleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mij aangezicht hebben. Gij zult geen gesneden beelden maken, nog enige gestalte van wat boven in de hemel, nog van wat beneden op de aarde, nog van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverig, een jaloers God, die de ongerechtigheid van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, en die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heer uw God niet ijdel zonder inhoud gebruiken. Want de Heer zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel zonder inhoud gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult u geen werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog de vreemdeling die in uw steden woont. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rust op de 7e dag. Daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geven zal. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van u naast is. En toen de Farizeeërs gehoord hadden dat hij Jezus de Sadduceeën tot zwijgen had gebracht, kwamen zij bijeen. En een van hen, een wetgeleerde, vroeg om hem te verzoeken: Meester, wat is het grote gebod in de wet? En hij, Jezus, zei tot hem: Gij zult de Heer uw God lief hebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het grote en eerste gebod. Het tweede daaraan gelijk is: Gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. En dan antwoorden we met Psalm 119, vers 49... eigenlijk de lofpsalm op het woord: hoe wonderbaar is uw getuigenis. Ik zal het altijd in mijn hart bewaren. Psalm 119 vers 49 en 53. Uw woord is louter en volkomen rein.
Volkomen rein, uw dienaar. al ben ik klein, met uw belofte blijf ik verkeren. Heer, uw gerechtigheid zal eeuwig zijn. Uw wet is waar, uw recht zal triomferen.
Laten we samen bidden om de opening van het woord van God. Voor de opening van ons hart en leven voor dat woord. Opdat dat woord niet het ene oor in en het andere weer uit zal gaan, maar datgene zal doen waartoe de Heer het ook vanmorgen wil zenden. Laten we bidden. Heer onze God, Vader in de hemel, dank u wel voor uw grote liefde. Dat we hier vanmorgen bij elkaar mogen zijn of op een andere plaats mogen luisteren of misschien later. Wat is het geweldig dat u jong en oud zo vergadert rondom uw woord. En zonder dat woord en uw aanwezigheid hebben wij elkaar niks te vertellen. Maar nu mogen we luisteren naar u, de levende God. Waarvan we beleden dat u nooit laat varen het werk dat u bent begonnen. In het leven van wie we ook maar zijn en waar we ook maar vandaan komen. Heer, wat is het een wonder dat u dat wil doen. De grote heilige God, maar nietige kleine mensenkinderen. En vanmorgen mogen we in uw woord lezen, maar er kunnen zoveel dingen zijn die dat in de weg staan. Omdat we aan het piekeren zijn of dat er allerlei dingen door ons hoofd heen vliegen. Omdat we ons mogelijk niet kunnen concentreren door wat voor dingen ook. Maar wilt u het geven door uw Heilige Geest. Opdat dat woord van u ook in ons leven zegen, reiniging, de wegwijzer mag zijn die ons leidt naar datgene, naar die plaats waar u ons hebben wil. Ach Heere, dat mogen we voor elkaar bidden zoals we hier zijn, maar ook als we meeluisteren. En wil u vragen of u ons uw zegen wil geven. Of u uw liefde in ons hart wil uitstorten. Als we van de weg af dreigen te dwalen, dat u ons terugbrengt. Is het niet geweldig om te weten dat de Heer Jezus, als hij 100 schapen heeft, er 99 in de bescherming van de stal laat om die ene te zoeken. En misschien is er vanmorgen één die u op het oog hebt. En dank u wel dat uw liefde zo groot is. Dat ook als we na lange tijd eens inschakelen en luisteren, u vanmorgen niet zegt, ach Guns, ben jij er ook weer, dat is lang geleden. Maar dat u met uw liefde en genade ons opzoekt, wie we ook maar zijn en waar we ook vandaan komen. Heer, wij bidden u niet omdat wij nou van die geweldige mensen zijn, maar omdat u een geweldige God bent. Op grond van het werk van uw Zoon Jezus Christus mogen u dat vragen. In Jezus' naam. Amen. Ik wil met u lezen uit het Bijbelboek Handelingen. Handelingen van de Heilige Geest en wel Handelingen 9, vers 1 tot en met 9 en 20 tot en met 22. En dan zingen we een lied, ik zie een poort wijd openstaan, waardoor het licht kon stromen. En het tweede couplet, die open poort laat de ingang vrij aan wie komt binnenvliegen. Het lied wat zingt als een persoonlijk getuigenis, want we hebben over de verandering in het leven van Saulus, die later Paulus heet. Maar ook is niet alleen voor Paulus en voor de mensen die de Heer Jezus al mogen kennen, maar ook voor hen die er eigenlijk nog over nadenken en mee bezig zijn. En daar gaat dat tweede couplet over. Handelingen 9. En Saulus, nog dreigend en moordblazend tegen de discipelen des Heren, ging naar de hoge priester en vroeg van hem brieven naar Damascus voor de synagoge, om, als zijn mannen en vrouwen die van de weg waren zou vinden, hen zou gevankelijk naar Jeruzalem brengen. En terwijl hij daarheen op weg was, geschiedde het, toen hij Damascus naderde, dat hem plotseling een licht uit de hemel omstraalde en te aarde gevallen hoorde hij een stem tot zich zeggen, Saul! Saul, waarom vervolg je mij? En hij zei, wie zijt gij, Heere? En hij zei, ik ben Jezus, die jij vervolgt. Maar sta op en ga de stad binnen en daar zal u gezegd worden wat u doen moet. En de mannen die met hem reisden stonden sprakeloos, dat ze wel de stem hoorden, maar niemand zagen. En Saul stond op van de grond en hoewel hij zijn ogen open had, kon hij niet zien. En ze leidden hem bij de hand en brachten hem naar Damascus. En hij kon 3 dagen lang niet zien en hij at of dronk niet. Gaan we naar vers 20. En het geschiedde toen Saulus enige dagen bij de discipelen te Damascus was, dat hij terstond in de synagoge verkondigde dat Jezus de Zoon van God is. En alle die het hoorden stonden verbaasd en zeiden, is dit niet de man die te Jeruzalem uitroeide wie deze naam aanriepen? En die hier gekomen is met het doel hen gevankelijk voor de overpriesters te brengen? Doch Saulus trad steeds krachtiger op en bracht de Joden die te Damascus woonden in verwarring door te bewijzen dat Jezus de Christus de Messias is. Tot zover het lezen uit het woord van God. Zalig die dat woord horen, het bewaren en het doen. Amen.
Ik zie een poort wijd openstaan, maar door het licht komt stromen. Van het kruis waar ik veilig heen mag gaan, om vrede te bekomen.
Straks na de verkondiging zingen we couplet nummer 3 en 4 van ditzelfde lied. Die open poort leidt tot Gods troon. Ga door, laat niets u hinderen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus en alle die met ons meeluisteren zijn samengekomen. Vanmorgen gaat het over een belangrijke zendeling die door de Heer Jezus is uitgekozen, die er Saulus heette en later Paulus is gaan heten, om uit te gaan en de mensen te vertellen over het geloof in Jezus. Dat is het wonderlijke wat we in Handelingen 9 vers 21 lezen. Dat zou je de tekst kunnen noemen van deze ochtend. Dat de mensen vol verbazing naar deze man kijken. Dat is toch de man die in Jeruzalem de volgelingen van die Jezus naar het leven stond. Hoe kan er in zo'n mens een verandering komen? En misschien is dat ook wel wat u wel eens bij uzelf denkt. Hoe kan een mens, als je er niet bij bent opgegroeid, het niet van huis uit hebt meegekregen, of juist wel en je hebt een andere keuze gemaakt, hoe kan dan je leven veranderen. Nou, vanmorgen zou ik erboven willen schrijven: God verandert mensen. Had wel Paulus aan Saulus aan de vooravond van deze reis naar Damascus gevraagd: geloof je dat je daar naartoe gaat en terugkomt als zendeling? Dan had hij natuurlijk je lang uit of breed in je gezicht uitgelachen. Laten we luisteren naar het getuigenis van Paulus, van Saulus, hoe het met hem begon. Want het was eigenlijk eerst langs Saulus heen gegaan. Al die dingen met die volgelingen van Jezus. Nou ja, dat kwam natuurlijk door die moeilijke studie voor fariseer. Jongen zeg, er komt heel wat voor kijken. Om godsdienstleraar, Joodse godsdienstleraar of een leraar van de wet in Israël te worden. Stel je voor, tientallen boeken, in die tijd boekrollen natuurlijk, moest je daarbij doorworstelen. En vooral vragen stellen. En die kleine, magere Saulus met die felle ogen en dat smalle gezicht glimlacht bij zichzelf. Ja, vragen stellen, dat kon niet goed. Wat keek Gamaliel, zijn leraar, vaak verrast op als hij weer eens met een intelligente vraag op de proppen kwam. Saulus ging helemaal in zijn studie op. Vandaag heeft hij het wat rustiger en meer tijd om door Jeruzalem te lopen en te wandelen, maar dan wordt hij plotseling geconfronteerd met de volgelingen van die Jezus. Mensen van de weg, lezen we in Handelingen 9. Zo worden ze genoemd. Met die mensen van de weg. Het maakt hem eigenlijk nieuwsgierig en tegelijkertijd ook kwaad. Op de hoeken van de straten staan ze met elkaar te praten. Ze delen voedsel uit aan zwervers en bedelaars en komen een paar keer per dag samen om te bidden. En de stad die gonst van de nieuwtjes. Op de markt. Op de markt vertellen de mensen van de wonderen die gebeuren. Saul ergert zich eraan. Groen en geel wordt hij ervan. En de leiders van het volk, ja, die hadden nou echt gehoopt dat het uit zou zijn met die verkeerde leer na de dood van Jezus. Saulus besluit maar weer om terug te gaan naar de bijgebouwen van de tempel. Daar kan hij tenminste nog een tijdje rustig studeren. Maar het loopt heel anders. Er is iets aan de hand. Oog in oog te staan met zo'n fanatieke volgeling van Jezus, dat is toch wel wat anders dan op een afstandje de zaak te bekijken. Ze hebben er een gegrepen. En weet je hoe die heet? Hij heet Stefanus. Een van de leiders van die, zeg maar, Jezusgroep. Van die mensen van de weg. Een van de leiders. Geleund tegen de muur van de zaal van het Sanhedrin, een soort bestuurs- en rechtscollege van de Joden, staat Saulus te luisteren naar het verhoor. Hij kijkt die man eens aan. Ach, hij is wat armoedig gekleed met moddervlekken op zijn jas. Hij wordt van alle kanten beschuldigd door een paar Joodse mensen uit Alexandrië. En met hun lange prikvingers wijzen ze naar Stefanus. Hij vertelt mensen dat Jezus zal terugkeren en de tempel zal afbreken. En ook dat Jezus de wet van Mozes zal veranderen. Stefanus verdedigt zich uitstekend. En Saulus wordt werkelijk geboeid door zijn woorden. Stefanus begint bij Abraham en gaat dan door de hele Oude Testament heen om aan te tonen dat God niet in een gebouw woont, maar in de harten van de mensen wil wonen. Je kunt er geen spel tussen krijgen en plotseling wordt Stefanus fel. Erg fel. Hij beschuldigt de Joodse leiders notabene van moord op de profeten. Jullie hebben de profeten, de dienstknechten van God, hebben jullie vermoord. Stijfkoppen zijn jullie. Alle profeten hebben voorspeld dat de Messias zou komen. En toen hij er was, hebben jullie hem gedood. Jullie houden zelf de wet niet. Maar je kunt wel begrijpen, de leiders die ploften van kwaadheid. En sommigen die beginnen al stenen op te rapen. En die willen ze naar Stefanus gooien. Het is vreselijk. Gebeurde in die tijd wel meer, maar het is een vreselijk gezicht. Als je mensen, een andere mens ziet stenigen, dan vergeet je dat je hele leven niet meer. Je weet nog precies hoe hij stierf en wat zijn laatste woorden waren. En Saulus, je student voor fariseeën, die maakt het allemaal mee. Saulus maakt het mee. Ik zie de Heer Jezus aan de rechterkant van God staan, hoort hij Stefanus zeggen. Met een gezicht als van een engel, voordat een laatste gemene steen hem raakt. Saulus, die niet meegooit, omdat hij op de jassen de kleren moet passen van de mensen die het vonnis moeten voltrekken, voelt als ware een rode waas voor zijn ogen komen. Dat is godslastering. Vreselijk, weg met die man. En na de terechtstelling van Stefanus volgt er een lange vergadering van de Joodse leiders. Ze besluiten om radicaal een einde te maken aan die verkeerde leer, aan dat groepje mensen van de weg. En elke volgeling van Jezus die ze te pakken krijgen, die zal worden gedood of komt voorgoed in de gevangenis. Ja, en wie krijgt de leiding van die actie? Ja, precies. Die Saulus. Misschien heeft u wel gedacht, wat een uitdaging. Hij gaat er in ieder geval helemaal voor. Zelfs 's nachts sleurt hij de mensen van de weg eigenhandig uit het bed en uit hun huizen. En overal klinkt gehuil en geschreeuw in de kleine huizen van de achterbuurten van Jeruzalem. Ja, Saulus is druk bezig alle Jezusmensen in Jeruzalem uit te roeien, weg ermee. En dan is hij nog niet tevreden. Want er breekt natuurlijk een gehele vervolging uit. En als ze dan vluchten, dan gaat hij er ook nog achteraan. En dan zijn we in die geschiedenis van Handelingen 9. Want zelfs als ze naar Damascus gaan, dan zegt Paulus, met toestemming van de hoge priester, het hoofd van de Joodse leiders, dat hij een brief wil hebben met toestemming officieel dat het zijn missie is en die ook gerechtig is om deze mensen op te pakken. Nou, daar gaat hij hoor. Je ziet ze gaan. Je hoort de hoefslag van de rijdieren. Het is een lange hete tocht naar Damascus. En Saulus, ja, dit is wat hij voor de God die hij dient doet. Met valse leer, daar moet je mee afrekenen. En voor Saulus uitrijden soldaten en naast hem en achter hem ook. Saulus is blij dat ze, nou zeg maar, over een uurtje in Damascus zijn. Want daar is die geschiedenis zo'n beetje. Hoe zal hij straks de zaken het beste kunnen aanpakken? Zouden ze in Damascus al op de hoogte zijn van zijn komst? Hij probeert zich de angstige gezichten van die volgelingen van Jezus, de mensen van de weg, voor te stellen. En het beeld van Stefanus komt hem weer voor ogen, van Jezus. Maar wat gebeurt er? Plotseling is er een groot licht om Saulus heen, een verblindend licht. Saulus slaat de handen voor zijn ogen en van schrik valt hij van zijn rijdier af. Boem, daar ligt hij. Zijn hart gaat als een razende de keer. Hij weet niet wat hem overkomt. En hij hoort een stem. En wat zegt die stem? Saul, Saulus, waarom vervolg je mij? Mij? Maar wie is dat? Wie is mij? Saulus is helemaal in de war. En je hoort hem stamelen. Wie bent u, Heer? En dan komt de grootste schok en klap in zijn leven. Die alles verandert. Ik ben Jezus, die jij vervolgt. Sta op en ga naar de stad en daar zul je gezegd worden wat je moet doen. Jezus. Maar dat kan toch niet? Want Jezus is toch dood? En Saulus kan het niet verwerken. Roerloos ligt hij daar op de grond. En lang nadat het licht in zijn ogen is gedoofd, staat hij op. Maar hij kan niks meer zien. Hij is blind. En blind zijn is heel erg. Maar te weten dat je schuldig bent aan de dood van honderden onschuldige mensen, dat is nog ondraaglijker. En ik denk dat het langzaam maar zeker in die gedachten en het leven van Paulus, van Saulus, duidelijk is geworden waar hij eigenlijk mee bezig was. Hij dacht dat het een Gode welgevallige dienst was. Maar hij is er nu achtergekomen dat dat niet het geval is. Is het niet een wonder dat Jezus niet alleen maar zegt, ik ben Jezus die jij vervolgt en nou zal je het weten, jongetje. Nee, dat de liefde van de heiland zo groot is, dat Jezus tegen Saulus zegt, sta op en ga naar de stad. En daar zal je gezegd worden wat je doen moet. Kijk, zo is nou de Heer Jezus. Helemaal kapot zit Saulus een paar uur later in een huis aan de rechte straat te Damascus. Ja, de soldaten die bij hem waren, die hebben hem er naartoe gebracht. Nee, hij wil niks eten en ook niet drinken. Hij staart voor zich uit. O God, ik ben een moordenaar. Ik die de wet zo goed ken en ook probeer te houden. Wat heb ik gedaan? Ik heb uw wet overtreden. Hoe kan ik ooit voor uw troon verschijnen? En dan lees je 3 dagen en 3 nachten gaan voorbij voor Saulus. Eigenlijk wat te eten wil hebben. Voor Saulus maakt dat niet uit. Hij kan het verschil tussen dag en nacht toch niet meer zien. Voor hem is alles donker. Niet alleen de situatie, maar ook geestelijk. Hij ziet er geen gat meer in. Hoe zou dat aflopen? Wat is de verandering? In Handelingen 9 lezen we dan dat de Heere God een dienstknecht naar Saulus toe stuurt. Want er wordt op de deur geklopt en een man komt binnen. En hij heet Ananias, een van de volgelingen van Jezus uit Damascus. Nou, Paulus kent hem niet, maar als hij zich voorstelt, kan ik me voorstellen dat Saulus denkt, oh, ook dat nog. Saulus wil wel door de grond zakken van schaamte. Maar er is geen haat, er is geen boosheid. Er zijn de vriendelijke woorden van Ananias. Saulus, broeder. Hè? Het was toch zijn vijand? Als hij hem te pakken had gehad, was ook Ananias gearresteerd en afgevoerd naar Jeruzalem. En hoe had het daar afgelopen? Nee, Saulus, broeder, de Heer Jezus stuurt mij naar je toe. Hij wil jou gebruiken in zijn dienst. Ja, dat wilde hij altijd wel, in de dienst van God. Werken en bezig zijn. Hij had er een heel andere voorstelling van gehad. Kun je je voorstellen, er valt een doodse stilte. Blijven de woorden in de kamer hangen? Dringen ze wel tot Saulus door? En dan barst Saulus los, o God, is er dan nog vergeving voor mij? En Ananias, die door de Heere gestuurd is, legt zijn handen op het hoofd van Saul, een troostende, vergevende handen namens zijn meester, de Heere Jezus, die tegen Saulus zei, waarom vervolg je mij? En hier zien we ook het toppunt van datgene wat Jezus vraagt om je vijanden lief te hebben. Nou, dat is wat de Heer Jezus hier doet. Eén grote liefde stroomt door Saulus heen. En als de tranen in de ogen van Saulus zijn verdwenen en hij zijn ogen weer kan openen, dan merkt hij dat hij weer kan zien. Wat een wonder, wat een machtig ogenblik. En hoe gaat het verder? Nou, Saulus, de afgestudeerde en veelbelovende schriftgeleerde en fariseer, godsdienstleraar, hij mag opnieuw beginnen. Bij de God van liefde die in Jezus Christus ook hem de hand heeft toegestoken. Nu mag hij leren van de Heer Jezus. En die fanatieke godsdienstleraar is weer gaan eten. Hij heeft zich laten dopen. Hij blijft een paar dagen bij de volgelingen van Jezus in Damascus. Maar hij gaat ook naar de synagoge. De plaats waar Joodse mensen bij elkaar komen om te bidden en uit de Torah de wet te lezen. En in de synagoge vertelt die vernielde Saulus dat Jezus de Messias is, de Zoon van God. Hij ging zelfs aan de Joodse mensen bijbelstudie geven. En uit de Bijbel, dus het Oude Testament, liet hij hen zien dat Jezus wel degelijk de beloofde Messias was. Wat een wonder. Hij dacht dat hij ervoor moest gaan om die sekte van de weg van Jezus mensen uit te roeien. En nu? Nu is hij in de dienst van de Heer Jezus gekomen. En blijkt hij dat hij op een heel verkeerde manier bezig is. Want hij moet de Heere dienen zoals de Heere wil dat hij het doet. Niet zoals Saulus het denkt. Of wat wij ervan vinden. En dat is ook de spiegel voor ons leven. Mogelijk dat mensen u wel verteld hebben over de Heer Jezus Christus. Maar het is nog nooit tot een persoonlijke keuze in uw en jouw leven gekomen. Het hoeft niet allemaal zo te gaan als bij deze Saulus. We lezen in de Bijbel ook over een Timotheus die een oma en een moeder had die hem vertelde over de Heer Jezus Christus. En hij heeft dat aanvaard als een boodschap voor zijn leven. Dat is onze verantwoordelijkheid. Dat als de liefde van de Heer Jezus ons wordt aangeboden, wie u ook maar bent en waar u ook maar vandaan komt, dan mogen we dat als een geschenk aanvaarden. Niet omdat wij zo geweldig zijn, maar omdat de Heer Jezus zoveel liefde voor u, jou en mij had, dat hij zelfs bereid was om zijn leven te geven. En ieder die dat in zijn leven heeft ervaren, die verlangt ernaar om dat door te vertellen aan anderen. Niet om zich op te dringen of zich een beetje vromer voor te doen. Nee, maar opdat ook u, jou en jij gered zal worden door de liefde van de Heer Jezus Christus. Zo ging het met Saulus, die later Paulus werd genoemd. Saulus was zijn naam in het Hebreeuws en Paulus in het Latijn en dat betekent klein. En de geschriften rond de Bijbel die vertellen wel hoe Paulus er misschien uitgezien heeft. Dat weten we natuurlijk niet. Maar vaak is het geen indrukwekkende gestalte geweest met van alles en nog wat. Maar is het wel iemand die de Heer Jezus Christus heeft ontmoet en er nu voor gaat om anderen dat door te geven? En zal dat ook u, jou, ons hart bereiken? Dan kunnen wij hier in de kerk, in de gemeente van Christus niet bewerken. Dat mag u zelf aan de Heer vragen. Daarvoor is zijn geest uitgestort. En de Heilige Geest die werkt op zulke wonderlijke manieren. Dat hebben we gezien in het leven van Saulus. En als afsluiting vertel ik u een verhaal uit de zending. Aan het begin is gezegd, ik werk bij Transworld Radio. Die zenden via de radio het evangelie van de Heer Jezus uit in 227 talen. Ook in een land als India. En daar in India heeft een man ons geschreven hoe het in zijn leven is gegaan. Hij woont in de Andhra Pradesh en zijn levensonderhoud verdient hij door in het bos hout te gaan sprokkelen. Het is echt een kunstenaar hoor. Want hij kan hele grote stapels op zijn rug en op zijn hoofd maken en er dan mee lopen. Dat is de manier waarop hij en zijn dorpsgenoten die daar wonen, dicht bij dat bos, in hun levensonderhoud voorzien. Ja, ze hebben ook een geloof, want het zijn Hindoes. En daar is hij mee bezig. Hij heet Ramu. En Ramu, die houdt van muziek. En in India is dat heel populair, vooral filmmuziek. En hij had een radiootje gekocht en was er een beetje aan het morrelen, want hij was op zoek naar een filmmuziek. Nou ja, dat hielp zo'n beetje bij het werken, een soort arbeidsvitamine. Maar terwijl hij aan het zoeken was, hoorde hij in zijn eigen taal iemand over God praten. Hij had dat nog nooit ontdekt. En toch wel een beetje wonderlijk. Dat in de moeilijke situatie die in het menselijke leven er is, en die je ook met het werken steeds tegenkomt, van heb ik wel genoeg geld om een gezin te onderhouden? En daar luisterde hij naar. En ging nog eens luisteren. Eigenlijk verbazingwekkend dat hij eigenlijk dat nog nooit had ontdekt. Terwijl hij toch al regelmatig met zijn radiootje bezig was. Op een gegeven moment kwam hij tot de ontdekking dat die meneer en die mevrouw die daar vertelden over God het ook tegen hem hadden. En is hij zelf gaan bidden terwijl hij het helemaal niet geleerd had. En hij heeft dan de Heer God gevraagd of ook zijn leven mocht veranderen. En de Heer heeft hem genade geschonken dat hij de Heer Jezus mocht aannemen als zijn heiland en verlosser. Hij had het nog niet tegen zijn dorpsgenoten verteld, maar dat moment dat kwam wel. En eigenlijk waren ze toen allemaal vreselijk boos op hem. Omdat hij zei, ja, ik kan niet meer leven naar de gebruiken van ons Hindoes. Want ik heb iemand anders leren kennen, hij heeft zijn verhaal verteld. Maar zijn dorpsgenoten en zijn familie waren zo boos, Ramu moest het dorp uit. Hij gaat maar ergens anders wonen. Zo iemand willen wij in ons dorp niet hebben. En dat dorp werd afgescheiden door een weg en Ramu ging aan de overkant van de weg wonen. En daar woonde hij alleen, hij maakte een hutje en daar ging hij wonen. Maar hij ging nog wel steeds naar het bos om het hout te sprokkelen. Ja, want zijn gezin, die hadden toch eten nodig. En in het bos vertelde hij zijn dorpsgenoten, want daar kwamen ze elkaar weer tegen. Ja, je hoeft mij niet te geloven hoor, maar je kunt ook zelf luisteren. En hij vertelde dus waar ze het konden vinden. Nou, anderen Die deden dat niet, maar er waren ook mensen bij die deden het wel. En een van die mensen, dat was zijn broer. En zijn broer kwam tot de ontdekking dat de keuze die Ramu had gemaakt voor de Heer Jezus, dat dat eigenlijk de geweldigste keuze was die je kon maken. En de broer van Ramu kwam ook tot geloof. Maar daar gebeurde precies hetzelfde mee. Ja, als jij dezelfde kant uitgaat als je broer, dan mag je hier ook niet meer wonen. Ook het dorp uit. En de broer van Ramu ging dan ook aan de overkant van de weg wonen. En door de tijd heen, zelfs jaren, kwamen er steeds meer dorpsgenoten tot geloof. En die gingen allemaal aan de overkant van de weg wonen. Tot er op een dag mensen van de regering van India kwamen, omdat ze in het dorp waterputten wilden slaan en bronnen boren. Maar toen ze op de plek kwamen, hier moet het dorp liggen, kijk maar, hier staat het op de kaart, was er helemaal geen dorp meer. En aan de overkant van de weg, ja, daar was wel een dorp. En ze gingen vragen, hoe kan het nou dat dorp van je, wat aan de overkant was, er niet meer is. En toen kwam het verhaal van Ramu boven water. Kijk, zo werkt de Heilige Geest. Wat geen mens heeft bedacht. En in geen mensenhart is opgeklommen. Dat heeft de Heere God bereid voor degenen die hem lief hebben. En zo kwam Ramu. Die stond voor de Heer Jezus en in zijn eentje helemaal alleen aan de andere kant van de weg woonde. Werd hij door de Heere God gebruikt om een heel dorp. En wat een humor van de levende God. Dan is er plotseling geen dorp meer aan de ene kant van de straat of weg. Maar aan de andere kant wel, want is het hele dorp tot geloof in de Heer Jezus gekomen. En dat kan, lieve mensen, niet alleen in de zending. Maar dat kan hier, vandaag ook. In Noordwijk, waar u luistert, of waar u ook maar luistert. Dat als u de Heer Jezus vraagt om in uw hart en leven te komen, dan wordt dat heel anders. Want die open poort leidt tot Gods troon. En ik zou u willen aanmoedigen, ga door. Laat niets u hinderen en nodig de Heer Jezus Christus uit om ook in uw leven en in jouw leven te komen. Amen. We zingen de twee andere coupletten van gezang 439 uit de evangelische liedbundel. Daarvoor danken en ook voorbidden dat de Heilige Geest ons binnen mag leiden in door die poort de Heer Jezus Christus naar de Vader die op u wacht. Laten we samen bidden. Hemelse Vader, dank u wel. Dat u mensen die van nature niet geneigd zijn om u te volgen, daar waar u gaat, tot verandering kan brengen. Dat heb u laten zien in het leven van Saulus, maar ook in de levens van heel veel andere mensen. In het leven van die onbekende man Ramu, daar ergens in India, die ons een verhaal vertelde. En dat u hem gebruikte om zijn hele dorp tot de Heer Jezus Christus te brengen. Nou, dat is geen menselijke verdienste. Dat is ook niet iets waar wij op prat kunnen gaan. Maar enkel en alleen vrucht van het volbrachte en verzoenende werk van uw Zoon Jezus Christus. Wat een wonder. Dat dat door de eeuwen en tijden heen steeds weer met mensen mag gebeuren. Ach Heer, en dan gaat het niet om het spectaculaire verhaal. Maar dan gaat het om uw grote liefde. Die mensen die van nature midden in de dood liggen, opzoekt met uw liefde en opwekt. Opdat ze mogen leven voor uw aangezicht. Opdat ze op weg zijn naar het vaderhuis met de vele woningen. Waar u plaats bereidt tot de dag van uw wederkomst. En tot die dag mag het nog genadetijd zijn, ook vandaag. En daarom bidden we u dat u met uw genade in ons leven wil komen. Vooral in de levens van die mensen die u niet kennen. Heere, doe het om uw eigen naams wil. Strek uw hand uit en verheerlijk uzelf. Doe het ook ter bemoediging in de levens van al uw kinderen. Heere, want wij kunnen niet alleen door het leven gaan, want die last is veel te zwaar. Maar de Heer Jezus wil vooruit gaan als de goede herder en ons bij de hand nemen. Ach, wilt u dat ook in de nieuwe week doen die vandaag weer is begonnen? En wil ons uw kracht en uw liefde schenken. Heere, doe niet met ons naar onze overtredingen, maar naar uw barmhartigheid. En daarvoor willen we u danken. We bidden voor elkaar, ook voor de luisteraars die meeluisteren. Wilt u geven wat we nodig hebben? En wilt u uzelf in ons leven verheerlijken? Dat bidden we u in de naam van de Heer Jezus. Die ons geleerd heeft hoe wij bidden moeten, want ook dat kennen wij niet naar behoren. En als u vrijmoedigheid hebt om mee te bidden, bidt u dan mee. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. We gaan samen onze geloofsbelijdenis zingen uit Evangelische Liedbundel 274. Daarna is de inzameling van de gaven. Dan zingen we ons slotlied. En mag u de zegen van de drie enige God ontvangen, waarna we antwoorden met gezang 456 vers 3. Amen, amen, dat wij niet beschamen. Zullen we gaan staan? Want als we ons geloof belijden, dan is dat voor het aangezicht van de levende God. Ik geloof in God de Vader, schepper van de hemel en de aarde.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn de enige geboren Zoon, onze Leden heeft onder Pontius Pilatus. laagtes is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, wenende dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand God, des almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levende en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de Heilige Algemene Christelijke Kerk, de gemeenschap der vergeving der zonde, wederopstanding des vlees en een eeuwig leven. Amen.
Dan is het nu tijd voor de collecte en daarna zingen we ons lied.
Ik hoor van rijke zegen die hij uitstort hier op hier. Laat ook van die milde regen droppelen vallen op mij neer.
Thank you. ontvangt in de zekerheid dat dat een gebed is naar de wil van de levende God zijn zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u, met ons allen.
Amen, 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 dat wij niet beschamen. Jezus Christus, onze Heer. Amen.